Beste luisteraars, welkom bij alweer de 5e aflevering van de podcast Kimoloog. Wat leuk dat jullie luisteren. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering. Vandaag hebben we geen onderzoeker te gast, maar Duwan. Iemand met zijn eigen verhaal. Duwan heeft meer dan een jaar vastgezeten in Engeland voor drugsmokkel. In de gevangenis heeft hij het licht gezien en heeft hij het roer omgegooid. Hij heeft gestudeerd, hij is uit de gevangenis gekomen, heeft zijn eigen bedrijf gestart. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe hij in de criminaliteit is beland. Hoe hij is opgepakt met een halve kilo coke aan zijn lichaam. Hoe zijn tijd in de gevangenis was en hoe lastig het is voor ex-gedetineerden om terug te komen in de maatschappij. Veel luisterplezier.
Zeker, mijn naam is Duwan. Heel veel mensen vergissen zich er nog wel eens in, want heel vaak wordt het Duwan gezegd. Maar het heeft een dialect als het ware, waardoor je het dus D-O-E-B-A-N spreekt. Maar je schrijft het anders. Ik ben geboren in Colombia. Op 4e ben ik gewoon in Nederland gekomen. Twee ouders... die me geadopteerd hebben uit Amsterdam, hebben me onvoorwaardelijke liefde gegeven en eigenlijk alles meegegeven wat ik nodig had. Alleen, dat pakte voor mij anders uit dan voor alle anderen misschien een beetje. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op jonge leeftijd eigenlijk al super verdwaald raakte. Ook met mezelf in de klinslag. Wie ben ik? Waar hoor ik thuis? Waar ga ik heen? Wat moet ik gaan doen? Waarom word ik niet geaccepteerd? Eigenlijk op die manier. En ja, heel kort gezegd heb ik vanaf mijn 15e tot aan mijn 20e zwaar in de drugshandel gezeten. Met transport door Europa, van alles en nog wat. En uiteindelijk heeft dat zich geuit tot een gevangenisstraf van 13 maanden in Engeland. En daarna, toen ik vrij kwam, is eigenlijk pas mijn leven begonnen. Toen heb ik eigenlijk alles aan gedaan om mijn leven op te bouwen tot wat het vandaag de dag is. Dus ook, zoals ik jou al ken, ik geef lezingen op verschillende universiteiten, hogescholen, gastcolleges gedaan, presentaties, gewoon waar ik gevraagd word wat ik leuk vind om te doen, ben ik gewoon aanwezig. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf, we maken duurzame sportkleding, gemaakt van gerecycled plastic, bioproducten, dat gaat ook gewoon keihard op dit moment. Dus ja, dat is een beetje een notendop wie ik ben en wat er gaande is.
En je zegt, je bent op je 15 in aanraking gekomen met criminaliteit. Ja. Kan je uitleggen hoe dat is gegaan destijds?
Nou, niet zozeer met criminaliteit. Het heeft meer te maken met de loop van omstandigheden waar je uiteindelijk daar een titel omheen geeft, criminologie.
Ja.
Het ding is dat op de basisschool werd ik altijd al echt gepest. En daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Ik werd nergens voor uitgenodigd. Geen partijtjes, geen feestjes. Ik denk dat ik 1 heb gehad of zo. En dat was het. En ik voelde me altijd best wel daardoor buitengesloten door de rest. Dat ik dacht van, hey, hoe de fuck kan dit? Weet je, ik was puur en alleen maar op zoek gewoon naar een stuk aandacht. Nou ja, dat aandacht, dat kreeg ik niet. Dus toen ik naar de middelbare school ging, dacht ik van, oké, dan ga ik me op een bepaalde manier gedragen dat mensen me wel mogen. Nou, en, omdat ik natuurlijk heel erg kwetsbaar was, ook vanwege het feit dat ik gewoon niet wist waar ik naartoe wilde, wat ik moest gaan doen, buitengesloten werd, raakte ik daardoor met de verkeerde mensen in aanraking. En ja, misbruik kan je niet noemen, want uiteindelijk ben ik er gewoon zelf mee ingegaan. Maar zij hebben er wel gewoon gebruik van gemaakt om me vaak voor een karretje te spannen. En achteraf gezien vond ik het ook totaal niet erg, want op dat moment had ik het idee dat ik echt vrienden had. Dus op dat moment beschouwde ik ze ook als mijn vrienden en deden we gewoon dingen zoals het zou lopen. En na de middelbare school is het helemaal fout gegaan eigenlijk.
En die gasten, die vrienden, die zaten bij jou op de middelbare school?
Nee, die zaten niet bij mij op de middelbare school, maar die ken ik weer via. En uiteindelijk is dat zo gegaan. Hetzelfde als je bijvoorbeeld op een verjaardag komt van iemand die een beetje vaag kent, die heeft je dan uitgenodigd. Mm-hmm. Of je bent een plus één van iemand anders, kom je ineens mensen tegen waar je later misschien vriendschappen mee ontwikkelt, snap je? Echt gewoon op die manier. Dus het begon gewoon in eerste instantie gewoon heel onschuldig, een beetje stoer doen, blootjes roken. Nou, een keer pilletje tikken en toen was het echt zo van ja, maar wacht even, als ik geld betaal voor iets waar zij geld mee verdienen, waarom kan ik er zelf dan geen geld mee maken en het op die manier doen? Kijk, ik ben altijd heel erg ondernemend ingesteld geweest en dat heb ik altijd al gedaan. Op het moment dat ik ergens geld mee kan verdienen, dan ga ik uitpluizen van hoe werkt het en hoe kan het? En dat, dit is een van de eerste... voorloper geweest van het echt ondernemen bij mij. Alleen was het niet aan de juiste kant van de wet. Een van mijn betere maten, zijn vader, zei ooit altijd van... als jij het in het criminele leven kan maken, dan kan je het ook gewoon in het zakelijke leven maken.
Ja,
want het werkt precies op dezelfde manier. Ja. Het is alleen maar net hoe jij je insteekt. Snap je? Van, wil jij snel geld verdienen of wil je op een langer termijn geld verdienen?
Was je daar op dat moment ook al zo bewust van? Dat het op de illegale manier. Dat je het op de illegale manier deed?
Nee, want kijk, waar je eigenlijk mee bezig bent, kijk, dat is het leven in Nederland. Je leeft in een gedoogbeleid. En hoe je het weet of verkeerd, we kennen allemaal wel iemand die weer iemand kent, die weer iemand kent, die weer dingen heeft. Snap je? Je hoeft maar met je vingers te knippen, je hoeft maar met een telefoontje te plegen en je kent wel iemand. Je weet wel iemand van een feestje of van dit of van dat, die kent weer dat. Zo weet je, die hele cirkel is zo open en bloot. Het wordt alleen niet gezien, omdat we zo vinden van ja, nee, drugs, criminaliteit, allemaal dit, dat, zo. Maar we zijn er onbewust, zijn we er allemaal mee bezig. Omdat, ja, weet je, op een feestje regel je ook wel dingen. Ja. Is ook strafbaar, maar we zien het niet als strafbaar, omdat het voor ons, in onze ogen, iets heel kleins en onschuldig is. Maar als je gaande de chain teruggaat, naar de oorsprong waar het allemaal vandaan komt, dan is er gaandeweg wel een keer iemand omgelegd om uiteindelijk dat product bij jou neer te krijgen. En dat heb je niet door als je ergens mee begint. Zelfs met toen wij begonnen met wiet verkopen, ja, dat wordt gewoon ergens op zolder, wordt het ergens gegroeid, weet je. Of dat wordt ergens in tenten, wordt het ergens gewoon midden in het bos, wordt het gewoon, ja, gegroeid. Maar ja, dat zie ik niet. Nee. Dus je bent er ook totaal niet mee bezig. En dat is ook de reden waarom ik altijd zeg, ja, ik voel mezelf toen geen crimineel. Waarom niet? Ik deed gewoon iets, dat was op dat moment nog heel kleinschalig. En daar gingen geen kilo's over de toonbank. Ja, dan heb je het over een paar grammetjes. Nou, op een gegeven moment was ik daar wel echt klaar mee, omdat ik dacht, ja, grammetjes, ja, straat hangen, nee, dat is niet voor mij weggelegd. Ik ben niet de grootste, ik ben niet de meest gevaarlijke persoon, weet je. Dus het was voor mij al heel snel gewoon snel door naar het volgende. Ja, en dan heb je partijen nodig en dan heb je leveranciers nodig. En dan kom je een keer op een feestje hier en dan ontmoet je persoon X of persoon Y. En die zegt dan ook weer, hey, luister, je hebt een partij nodig. Nou, heb jij die financiële middelen, dan kunnen we gewoon afspreken en dan kan ik het je gewoon komen brengen.
Ja, dat is echt stapje voor stapje is het steeds groter geworden.
Dat heb jij zelf allemaal opgezet?
Nee. Nee, kijk, dat is ook zoiets. Je rolt er gewoon in. Mm-hmm. Maar je rolt er niet in van de een op de andere dag word je wakker en denk bij jezelf, oké, word crimineel. Weet je, we gaan het gewoon doen. Bij mij is er gewoon echt ingerold, omdat ik op dat moment het idee kreeg van de gasten met wie ik omging, dat zij mij gewoon respecteerden voor wie ik was. En dat was het enige waar ik naar op zoek was toen ik jong was. Gewoon een stukje wederzijds respect. Gewoon een stukje liefde en meer niet. Weet je, en als daar vriendschap uit ontstaat, dan is het in mijn ogen gewoon prima. Alleen ja, dat mondde zich bij mij uit dat we ja, drugs dealden.
Dus van na het wietverkopen ben je overgegaan naar de zwaardere drugs?
Van de wietverkopen ben ik overgegaan op de pillen. Alleen, dat is leuk. Maar de hoeveelheid is gewoon, als je 10.000 pillen hebt, dan heb je echt gewoon een zak.
Ja.
Ja, dat is gewoon zo'n zak, hè.
Die praktisch, dat is niet heel praktisch.
Nee, dat is gewoon niet praktisch. Ja. Maar een kilo, daarentegen, kilo cocaïne, dan kan je gewoon in je rugzak, kun je dat gewoon weer wegbrengen. Dus op een gegeven moment ga je ook economisch nadenken, hoe of wat. Uiteindelijk leer je ook weer mensen gaandeweg kennen, die jou daar ook weer in mee kunnen nemen. Zolang jij ervoor open staat en gewoon daar altijd open en eerlijk over bent, met de mensen met wie je omgaat. Hij is alles mogelijk.
En heb je er tijdens die periode wel eens aan gedacht om ermee te stoppen?
Nee, nooit.
Was je niet bang om gepakt te worden?
Nee. En dat heeft meer te maken met het feit dat als jij geadopteerd bent en je komt naar Nederland toe, je wordt vanuit je veilige comfortzone word je overgebracht naar een andere kant van de wereld waar regels anders zijn, mentaliteiten anders zijn, temperament anders is, mensen anders reageren op wie jij ook bent als persoon zijn en zo. En jij zelf als persoon zijn er bezig bent met wie ben ik, waar hoor ik thuis, waar ga ik naartoe. En jij gaat dan om met een groep mensen die jou een stukje subrealiteit aanbieden waarin jij je comfortabel voelt. Dan ben je niet bezig met van, morgen word ik gepakt of morgen kan het klaar zijn of dit. Go with the flow en je ziet wel hoe ver het gaat en waar het eindigt. En op het moment dat het te laat is, dan ga je reflecteren op wat er geweest is en wat er gebeurd is. Van, hey, wacht even, waarom is het eigenlijk zo gelopen? En dat is met elke crimineel is dat zo. Zolang dingen goed gaan, zullen ze ook nooit bij zichzelf nagaan. Misschien zouden we het anders moeten doen, weet je. Of misschien moet ik dit eens aanpassen, dat eens aanpassen. pas op het moment dat men gepakt wordt of het te laat is, dan gaat men realiseren van hey, waar ging het dan ook weer fout?
Ja, want op een gegeven moment was het te laat en toen werd je gepakt.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, het ging daarvoor ging het eigenlijk al fout, want het gaat niet zomaar een keer fout, weet je. Dus met alles zo in het leven, op het moment dat jij in een opwaartse spiraal zit, dan merk je dat alles in je leven gewoon ook de juiste kant op gaat. Maar dat is ook wanneer het negatief gaat. Er is een keer een ripdeal geweest bij Schiphol, waarbij met z'n tweeën bij aanwezig waren. Wat compleet fout is gegaan, wat uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat wij echt gewoon met verkeerde mensen de verkeerde schulden eigenlijk hadden. En dat moest eigenlijk gewoon in een hele korte periode moest dat opgelost worden. Dus uiteindelijk, ik ben altijd de man van mijn woord geweest. Zeker in de handel, gewoon je belooft iets, je krijgt iets. En op het moment dat je dat niet kan waarmaken, dan heb je eigenlijk geen fundament meer waar je je business op kan bouwen. Dus dat ging helemaal fout. En binnen 24 uur heb ik vanuit allerlei lijntjes die ik uitgelegd had, geld moeten binnenhalen om dat bij elkaar te krijgen. Alleen dan is het zo dat je in plaats van bij één iemand een schuld hebt, heb je allemaal microschulden bij verschillende andere mensen. Die je allemaal weer binnen een bepaalde periode moet gaan dekken. Nou, op het moment dat jij eenmaal je woord verliest, ben je ook niet meer kredietwaardig en ben je ook niet meer geloofwaardig tegenover andere mensen. Daarin ging het eigenlijk al helemaal fout. Waardoor op een gegeven moment er mogelijkheid ontstaan was dat er een lijn uitgelegd zou worden naar Engeland. Iemand dat via weer mensen leren kennen en zij wilden een nieuwe lijn opzetten vanuit Nederland, vanuit Hoek van Holland richting Engeland. En dan met de verschillende omwegen, met verschillende tussenstops.
Met een lijn bedoel je een transport?
Transportlijn, ja. En dat was allemaal prima, dat was allemaal geen probleem. Alleen, 's ochtends werd ik wakker. Ik had een beetje een raar gevoel van, oké, deze dag gaat misschien niet helemaal lekker lopen. De gast die met wie wij die lijn zouden opbouwen, die was vanuit Engeland naar Nederland gereden. Dus die was letterlijk met de auto vanaf Londen helemaal over Frankrijk gereden, terug naar Nederland, had mij opgehaald. Zijn we naar een stashhouse gegaan, hebben we daar een kilo opgehaald. Terwijl er een half kilo was afgesproken dat we in eerste instantie als sample mee zouden geven. Daar ging het allemaal fout. Toen zijn we naar Hoek van Holland gereden, waar we met verschillende mensen in hoge functies afspraken hadden gemaakt om ervoor te zorgen dat het hele transport gewoon netjes die kant op zou kunnen gaan. Mensen nergens te vinden. Was al echt helemaal gewoon shady kut. Toen werden we gebeld dat die hele kilo omgezet moest worden naar een half kilo. Dat we terug moesten naar een ander stashuis ergens in Spijkenisse om dat allemaal te fixen, te regelen. Toen zijn we vanuit Spijkenisse doorgereden naar Calais in Frankrijk om daar de boot te pakken. En op de boot zijn we uiteindelijk gepakt. En op de boot ben ik gepakt met een half kilo cocaïne.
Door de douane?
Ja.
Dus dat is, zij controleerden gewoon het water en voor ongeluk zijn die daar...
Ik had die shit gewoon meegenomen. We gingen de auto in. En bij Calais heb je gewoon verschillende controles. Je auto wordt gecontroleerd. Je paspoort wordt gecontroleerd. Dan ga je de boot op. Klaar. Alleen het enige probleem wat bij ons gebeurde is dat op de boot had ik het idee dat ik gevolgd werd. Met alles erop en eraan. Dus het ritje van Frankrijk naar Calais met de boot is, wat is het, een half uur of zo? Niet zo lang. En echt na 10 minuten kwam er iemand naar ons toe en die zei van, nou jongens, luister, we hebben jullie in de gaten. Ja, ga geen onverwachte dingen doen en zo. Maar op het moment dat we aanmeren, wordt er van jullie verwacht dat jullie de instructies die jullie meekrijgen opvolgen. Ik had toen nog helemaal niet door van hoe ver ik eigenlijk in die wereld beland was geraakt. Ik denk, dit is gewoon zo'n routine ding, weet je, van, oké, we zijn gesnapt, ja, kut, klaar, jammer, let's go. Alleen toen we bij de auto kwamen, toen stonden dus, ik weet niet of het douanier is of dat het gewoon een medewerker is, met een speur rond. Dus ja, die stond bij de auto en het eerste wat zeiden is van, op het moment dat de boot aan ligt, de motors gaan aan, mogen jullie gele lijn volgen en mogen jullie dus je gaan melden. Dus dacht ik, oké, dit is echt gewoon helemaal fout, dit is gewoon helemaal klaar. En ja hoor, we melden ons achter de douane. En daarin wordt de hele auto gewoon van binnenste buiten wordt het uit elkaar getrokken. En uiteindelijk hebben ze die half kilo op mij gevonden.
En die had je ergens goed verstopt?
Nee. Ik had hem gewoon omgewikkeld. Ik denk van, nou, dan doen we het gewoon op die manier. En via x-ray, bodyscan, werden we gepakt.
Wel, aan je lichaam zat hij vast? Ah, op zo'n manier. Oké. En toen? Wat is toen gebeurd?
Nu komt het meest embarrassing moment gewoon eigenlijk in mijn hele leven. Want je bent gangster. Je doet vet stoer. Je hebt eigenlijk nergens... Ben je bang voor de wereld? Ja, doet je eigenlijk vrij weinig. En dan word je op een gegeven moment gepakt en weet je dat het te laat is. Ik heb zitten huilen echt als een klein kind. Maar echt als een klein kind gewoon. Omdat ja. Ik realiseerde me toen pas waar ik mee bezig was. En dat ook echt daadwerkelijk gewoon shit aan was. Weet je, maar shit aan was op een verkeerde manier. En niet op de manier zoals je het eigenlijk zelf zou willen. Omdat bij mezelf had ik eigenlijk gewoon gedacht van... Oké, prima. We gaan naar Londen. En in Londen boek ik gewoon een fancy hotel. Alles was al geboekt en zo. Blijf daar gewoon een nacht. En dan vlieg ik de volgende dag gewoon relaxed terug naar huis. Pak gewoon mijn deel hieruit. En dan is het gewoon prima. Ja, dingen liepen gewoon even anders dan dat het was. Dus ja, ik heb echt gewoon... de ogen uit mijn kop gejankt als het ware. En toen realiseerde ik me ook pas van hoe ver ik in dit hele netwerk gerold was als het ware. Omdat namelijk op het moment dat wij gepakt werden, kwam er ineens een dossier op tafel te liggen. Waarin dus gewoon verschillende connecties gelegd werden tussen mij en de organisatie waarmee ik dus al een lange tijd bezig was. Alleen voor mij was het geen organisatie. Voor mij waren het gewoon mensen die me een keer voorstelden, weer een keer aan ja. Die. En die stelden me een keer voor aan die. En als ik bijvoorbeeld drugs nodig had, dan wist ik per drugs bij wie ik wat moest halen. Bij wie ik wat moest regelen. En als er shit naar Italië moest, dan wist ik via welk transportbedrijf dingen geregeld moesten worden. Ja, daarom zeg ik, het is geen organisatie. Maar ja. Het wordt gezien als organisatie, om al die lijntjes die naar mensen gelegd worden. Dat wordt gezien dat daar één baas zit. En die regelt dat allemaal. Ja. Maar uiteindelijk was het gewoon een groep met gasten. We hadden het gewoon, vind ik nog steeds tot de dag van vandaag, goed aangepakt. En we waren gewoon goed connected met allerlei verschillende mensen. En daar was niks organisaties achter aan, snap je? Wij legden gewoon ons deel weer in wat wij moesten afstaan bij iemand anders. Ja. En wij hielden er gewoon iets aan over. En dat was het.
Ja.
Ja, en toen kwam ik erachter dat ik volgens hun aardig hoog in de chain zat. En allemaal dat soort dingen. Dat ik een of andere key mening had in deze hele romslomp. Terwijl voor mij was het gewoon, ja, als jij iets van A naar B moet hebben, dan ga ik het voor je fixen.
Ja.
En meer was het niet.
En je was toen 20 jaar toen je gepakt werd?
20.
En toen belandde je in de gevangenis? Of,
ja.
Toen, hoe is het
in Engeland?
In Engeland.
In Engeland ook.
Ja. Nou, het is, het proces is heel raar, omdat je hebt daar een snelrechtproces. Dus je wordt opgepakt en de eerstvolgende dag word je gelijk voorgeleid aan de rechter. Nou, de rechter oordeelde dat ik 10 jaar moest zitten voor het vergrijp wat ik had gedaan. Omdat, kijk, in Engeland zit 1/3 van de Engelse populatie zit aan een, heeft een verslaving. Of dat nou drugs gerelateerd is, of dat het medicijnen gerelateerd is. Dat het een alcoholverslaving heeft, 1/3 van de Engelse populatie aan een verslaving. Waardoor namelijk vergrijpen ook heel zwaar worden aangegrepen. Zeker als jij als Nederlander zijnde met een 0,5 kilo binnenkomt en je ook nog wordt gelinkt aan een criminele organisatie.
Ja.
Zij zien dat dus echt een gevaar voor de volksgezondheid ook.
Ja, mij niet, maar gewoon
nee, het binnenbrengen van drugs. Ja. Drugs ja.
Ja, dat wordt daar heel zwaar bestraft. Dus toen kreeg ik 10 jaar om oren en toen dacht ik echt bij mezelf, what the fuck, weet je. Dus je gaat gelijk bij jezelf nagaan, oké, 10 jaar. 10 jaar, dan ben ik 30. Heb ik dan nog een leven over, ja of nee? Dus toen had ik al voor mezelf bedacht van oké, luister, als ik nu 10 jaar krijg, dan kan ik er maar 1 ding van maken en dat is gewoon het beste. En dat is ervoor te zorgen dat ik gewoon met mensen in contact blijf die hier zitten en in Engeland zitten. Om gewoon die lijn uit verschillende manieren of verschillende windstreken verder uit te gaan breiden. Want ja, als ik 10 jaar vastzit, hoe de fuck ga ik dan later ook nog aan een baan komen?
Dus je was toen al aan het nadenken over hoe je...
Hoe ik dat criminele gedeelte echt kon gaan omzetten van connectie naar connectie. Alleen die gedachtegang was al heel snel afgelopen toen ik echt daadwerkelijk de bus in werd gezet om richting detentiecentrum te gaan, waar ik dus de 10 jaar zou gaan zitten. Dat ik echt met gasten kwam te zitten waarvan ik dacht van holy shit, mijn leven is helemaal niet zo fucked up als wat hier allemaal zit. En toen heb ik ook heel snel de keuze gemaakt. Ik denk dat ik daar nog geen 36 uur over nagedacht heb van oké, dit ga ik gewoon dus niet doen. Weet je, ik ga mijn leven echt totaal de andere kant op gooien. En dan maar 10 jaar gewoon me rustig houden, afzijdig. En hopelijk er het beste van maken dat ik kan. Dan dat ik hier met allerlei shady gasten rond de tafel moet gaan zitten die veel erger in elkaar zitten als ik zit.
Dat is best wel bijzonder, want je hoort vaak wel dat mensen inderdaad, wat je net zei, dat ze dan juist connecties leggen en dan om hun criminele netwerk weer uit te breiden en door te gaan.
Klopt, en dat heeft met twee dingen te maken. Dat heeft te maken met de kortzinnigheid van de mens zelf. Want op het moment dat jij echt vast komt te zitten en je hebt het idee dat er geen kant meer is waar je straks naartoe komt. En het heeft natuurlijk ook een stukje te maken met hoe wij in de maatschappij worden afgeschilderd op het moment dat jij eenmaal een vergrijp hebt gehad. Dat iedereen zegt, ja, je gaat niks meer doen, je kan niks meer en klaar. Mm-hmm. Waardoor heel veel mensen dus al gelijk bij zichzelf denken, en dat hebben we allemaal, dat is overlevingsdrang. Hoe ga ik dan het beste van mezelf maken? Wat ga ik er dan van doen? Dus mensen kiezen heel snel de makkelijkste weg.
Ja.
Waarom? De moeilijke weg heb je al gehad. Je zit nu hier. Dus ja, de makkelijkste weg is om gewoon de moeilijke weg voor te zetten. Want je weet niet beter.
Ja.
Waarom zou je veranderen? Je moet alleen een paar aanpassingen maken. Maar je hoeft jezelf niet te veranderen. Alleen, ik zat daar en ik zat echt... Je zit er met z'n vier op een cel. Dat was ik al niet gewend. Want ja, Hotel Nederland, gevangenisstijl. Daar kan je eisen dat je privécel wilt en zo. Ja, in Engeland stel je gewoon geen reet voor, weet je. Dat is gewoon hard time. Kan je eisen wat je wilt, maar je stelt niks voor. Dus je zit met z'n vieren. Dus de eerste avond, of de eerste periode zat ik met een skinhead. Met een junkie en een gewoon ja student. En die student die had gewoon heel erg pech. Want die was voor de derde keer gepakt voor het kopen van wiet op straat. Ja, hier ga je naar de shop.
Three strikes out.
Ja, three strikes out, weet je. En hier ga je naar de shop. Dus hij was wel oké. En hij heeft me ook heel veel bijgebracht. En geleerd ook gewoon van hoe het eruit zou. Alleen ja, als je met een skinhead op een kamer ligt en je hebt een kleur. Ik heb de eerste 3 dagen met een oog open moeten slapen. Omdat ik gewoon echt oprecht bang was. Dat van ja, hey, je kent de verhalen, je hoort ze. Kijk Discovery Channel, kijk Locked Up Abroad. Van wat daar allemaal gebeurt. Het spookt allemaal door je hoofd heen.
Ja.
Ja. Maar ja, uiteindelijk leerde ik wel van als jij gewoon normaal bent naar andere mensen toe. Zij zijn normaal naar jou toe. Het is niet van, oh je komt binnen en je wordt gelijk... gekozen van je moet daar en daar in een groep zitten of iets dergelijks. Je kiest zelf van wat je wil. Maar dat is hetzelfde van als je bijvoorbeeld naar een middelbare school gaat. Ik weet niet, kan je nog de eerste dag herinneren dat je naar de middelbare school ging?
Kijk een beetje rond. Ja, wie je vrienden zouden kunnen zijn inderdaad. Van, wie een goede klik zou kunnen hebben.
Met wie heb je een klik en met wie niet. Wie is een popiopie, wie is er geen popiopie. Wie wordt er altijd gepest en wie hangt er altijd tussen. Je zorgt er altijd voor dat je zo door je middelbare schooltijd heen ruilt als dat. Zonder dat je echt hoeft op te vallen. Natuurlijk, weet je, uiteindelijk doe je dingen of val je op of fok je het op. Maar dat is overal zo. En dat is hetzelfde met de eerste dag in de gevangenis. Je kijkt, je doet, je vraagt hoe dingen rijlen en zeilen bij de mensen die er al zijn. Je probeert hier en daar een connectie te creëren met iemand met wie je een klik hebt. En that's it.
En is het ook echt zo gewelddadig zoals in die documentaires op National Geographic voordoet?
Ja.
Al echt dat je, ik weet nog, Louis Theroux heeft ook een keer een documentaire gemaakt dat mensen echt moesten vechten voor hun bed en zo.
Ja, kijk, dat is wel, kijk, Louis Theroux is wel echt gewoon, ik vind hem grappig, maar het is wel een sensatie. Okay. En soms probeert hij de sensatie uit te lokken en zie je ook in zijn docus dat het niet werkt.
Ja.
Weet je, en soms worden sensaties uitgelokt en dan zit je te smijlen en te kwijlen achter je tv omdat je denkt, lekker bezig was. Maar dat is niet hoe het werkt. Kijk, net zoals gewoon in een normale maatschappij heb je gewoon regels waar je aan moet houden.
Ongeschreven of geschreven?
Geschreven en ongeschreven regels. Hetzelfde dat je hebt in de gevangenis. Je hebt geschreven regels en ongeschreven regels. En een ongeschreven regels is gewoon, je hebt geen reet in te brengen. Dat gewoon de regels zijn dat je je aan de regels moet houden. En een ongeschreven regels is gewoon, je hebt niks in te brengen. Dus de mensen die daar iets te zeggen hebben, zijn niet de bewakers, zijn niet personeel of iets dergelijks. Dat zijn de mensen met de grootste bek daar, die uiteindelijk bovenop die berg staan, waar elke aap naartoe wilt, alleen de meeste falen. En ik ben gewoon iemand, ik ben gewoon, jij zit daar, ik zit hier, leg maar uit hoe het eruit zelt. En ik vind mijn eigen weg daar wel gewoon binnen. Dus als je wilt bellen, moet je dat met toestemming vragen. Kaarten, alles, weet je. Gewoon goksysteem heb je er binnen. Je kan drugs krijgen, je kan pornografie krijgen, je kan alles krijgen wat je wilt. Zolang je maar je aan de regels houdt en zolang je maar de juiste prijs wil betalen voor wat je wil hebben.
Ja. Oké, en jij hebt ervoor gekozen om echt wat van te maken. Je hebt diploma's gehaald in de gevangenis?
Nee, ik heb er niet voor gekozen. Het is echt letterlijk zo op mijn pad terecht gekomen. Omdat, wat er gebeurde is dat... ik kreeg dus 10 jaar geëist door het gerechtshof. En daarna wordt je case opnieuw bekeken en dan hebben ze er tijd voor. En omdat je een buitenlander bent, die dus in hun land vastzit, hebben zij ongeveer een maand, anderhalf maand de tijd om jouw case te reviewen, opnieuw te beoordelen en vanuit daaruit een definitieve straf op te leggen. Maar ja, ondernemend, weet je, ik heb gewoon thuis in eigen handen genomen en ik heb gewoon gezegd, oké, klaar, ik ga niet zitten wachten tot die case eindelijk gereviewd is. En dus ik heb alle boekwerk erop nageslagen die ik kon om te kijken of er een bepaalde invloed was die ik kon hebben in mijn eigen, eigen berechting, als het zo heet, in die trant. Om te kijken of ik er zelf iets kon aanpassen. Dus ik heb verschillende handelingen ook gedaan, ook verschillende brieven geschreven naar de rechter zelf, die aangewezen zou zijn, die mijn case zou doen. Met mijn verhaal, met mijn ding, met een excuus over wie ben ik, waarom heb ik deze keuze gemaakt, het is nooit om het geld gegaan en zo, allemaal dat. Maar ook gewoon heel veel gelezen van wat zou kunnen gebeuren op het moment dat ik mijn woord mag doen om dat op die manier zo te kunnen verdedigen. Allemaal gedaan. En aan het einde van de rit kreeg ik een nieuw datum, hoorzitting, en in die hoorzitting kreeg ik te horen dat ik uiteindelijk 3,5 jaar moest doen in plaats van 10 jaar. Toen dacht ik bij mezelf, oké, weet je, dit is eigenlijk een geschenk uit de hemel. Met 3,5 jaar hier te zitten, kan ik in ieder geval mijn leven rustig gaan opbouwen. Kan ik dingen gaan doen, kan ik eventueel studie gaan doen en zo. En kort daarna kwam de Nederlandse ambassade met een brief van jou. Luister, je kan een studie namens ons doen. Ik heb uiteindelijk thuisstudie gedaan. Ik heb een hbo-studie gedaan. 4 jaar tijd heb ik in 1 jaar weggeknald. Omdat, ja, ik had alle tijd van de wereld. Maar ja, ik heb er geen officieel diploma van. Dat zeg ik er wel bij. En dat heeft meer te maken met dat... ik heb geen stage gelopen. Of geen minor gedaan. Ik kon ook geen scriptie schrijven. Want ik had te weinig onderzoek gedaan. Dus ik heb wel al mijn deelcertificaten voor alle vakken die ik gehaald heb. Alleen toen ik terugkwam in Nederland, bleek de studie die ik had gevolgd al veel ouder te zijn. Dus ben ik wel in gesprek geweest met bijvoorbeeld HVA om te kijken wat zijn de mogelijkheden om die studie op te pakken. Alleen doordat de studie verouderd was, een beetje zonde, was het voor mij wel eigenlijk noodzakelijk dat ik de hele studie opnieuw zou moeten doen. Alleen, ik ben gewoon geen schoolpersoon. Ik heb de studie gedaan, ik heb heel veel geleerd, ik heb het deelcertificaat heb ik nog steeds. En uiteindelijk is dat voor mij meer dan genoeg geweest. Maar het is echt puur dat het feit dat ik 3,5 jaar heb gekregen in plaats van die 10 jaar, dat ik dacht van oké, dan gaan we er ook alles aan doen. Ja. Om er dan ook het beste ervan te maken.
En 3,5 jaar betekent ook echt 3,5 jaar? Of is dat je voorwaardelijk een vrijstelling hebt voor mij in Amerika? Dat je iets eerder, als je goed
gedrag... in Engeland heb je dus ook een voorwaardelijke vrijstelling. Alleen, er zit nog een maar aan dit hele verhaal vast. En dat heeft te maken met het feit dat ik gepakt ben met een A-drugs. Cocaïne wordt gecategoriseerd als klasse A-drugs. En dat betekent dat ik voor de rest van mijn leven nooit meer het land mag betreden wat onder de vlag van Engeland leeft, werkt, wetgeving doet en laat. Dus dat betekent dat ik nooit meer van mijn leven in Engeland zelf mag komen. Nou, Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Australië, Britse Maagde eilanden, dat soort dingen.
Wow. Dat komt er nog eens bovenop.
Dat komt er inderdaad nog bovenop, inderdaad, ja. En... je denkt bij jezelf, dat doet je eigenlijk helemaal niks en boeiend, fuck dat, en daar heb je toch verder gereden mee. Maar ik heb nu al een paar keer gehad, bijvoorbeeld ook met mijn ex-vriendin, dus we gingen naar Isle of Man, maar dan moet je landen op Manchester of op Heathrow, om vervolgens door te vliegen naar Isle of Man. Alleen, voor mij is dat zo'n risico-ding van, ga ik dat doen, ja of nee?
Want wat gebeurt er als we je pakken dan, als je dat doet?
Als ik gepakt word, dan moet ik de rest van die 3,5 jaar moet ik nog volledig uitzitten.
Jezus.
Oké, zo. Ja.
Dat risico neem je niet aan. Neem je niet aan.
Nee. En we zijn nu wel bezig gewoon ook te kijken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn mensen aangeschreven om te kijken over, wat houdt het nou precies in? Kan ik er nog omheen? Hoe ruilt en zaalt dat? Maar tot die tijd zou ik dat risico ook nooit nemen.
Nee.
Maar van die 3,5 jaar ben je nog naar 1 jaar gegaan.
13 maanden precies, ja.
13 maanden?
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Nou, ik heb toen ervoor gekozen om volledig te focussen op studie. Omdat in de gevangenis zitten, daar heb je echt een kloof tussen wie echt gewoon redelijk slim is. En gewoon echt stervensdom is. En tuurlijk, ik wil het niet allemaal over één kam scheren. Alleen, je zit daar wel met een bepaalde reden. Snap je? En als je die reden niet wil pakken, dan ben je in mijn ogen gewoon stervensdom. Want als jij niet je tijd wil gebruiken om er het beste van te maken, dan kan je net zo goed daar voor de rest van je leven blijven hangen. En ik zag al heel snel dat er te veel mensen waren die het allemaal gewoon leuk en een beetje hotelachtig vonden en verder er ook niks aan deden. Dat ik dacht van, nee, ik hoor hier ook helemaal niet thuis. Als ik ook kijk naar mijn achtergrond. Mijn vader heeft vroeger in de olie gezeten, voor verschillende bedrijven gewerkt die detachering deden op de Noordzee en zo. Allemaal dat soort dingen. Maakt bouwplatformen voor Noordzee. Of bouwtekening voor boorplatformen. Is nu met pensioen. Moeder is vroeger professioneel fotograaf geweest. Ik heb het nooit hoeven doen om het geld. Dus ik deed het ook nooit om het geld. Ik deed het meer gewoon voor de erkenning die ik ervoor uit zou krijgen. En die gasten die daar kwamen, die kijken naar elke euro, elke dollar, elke pond die je om kan zetten. Maar die kijken niet naar over een maand. Snap je? Die kijken naar een deal nu, een deal dit moment. En wat is de winst die ik daarmee kan behalen om vervolgens een grotere partij weer door te kunnen zetten. Nou, ik ben altijd wel iemand geweest, zakelijk gebied van, ik kijk altijd wel naar wat brengt de toekomst. Dat is ook een van de redenen dat ik daar terecht ben gekomen. Omdat ik altijd met de vraag zat van wie ben ik, waar hoor ik thuis, waar ga ik heen. Op zakelijk gebied had ik dat voor mezelf heel snel door. Ik heb uiteindelijk studie gedaan, commerciële economie. Ik heb Cambridge Engels gestudeerd, level 2 heb ik daarmee gedaan. Ik heb wiskunde gedaan en ik heb analfabete les gegeven daar. Omdat ik het een ironisch ding vond dat ik als niet-Engels, native, Engelse mensen Engels ging leren. Dat was eigenlijk meer gewoon een grapje, gewoon een dolletje voor mij. Ja, waar ik gewoon echt heel goed op ging. Ja.
Maar de gevangenis heeft jou dus wel een soort van wakker geschud van, ik moet mijn mogelijkheden anders gebruiken. En hoe zie je dat in zijn algemeenheid als je kijkt naar die populatie daarbinnen? Wat voor effect heeft de gevangenis dan op een persoon?
Dat is een lastige vraag. En het heeft ook meer te maken met dat iedereen op zijn eigen manier zijn tijd doorbrengt, weet je. Van, kijk, ik ben van mezelf al heel erg spiritueel, wil ik niet noemen. En maar ik ben gewoon heel erg zweverig van mezelf. Laten we het even daarop houden. Dus ik ging ook dingen doen om mezelf ook gewoon weer peace met mezelf te krijgen. Want ik was niet tevreden met wie ik was. Ik hield niet van mezelf. Alles wat ik had, daar had ik wel iets op tegen. Dus op een gegeven moment ging ik ook gewoon voor mezelf boeken lezen over self-awareness. Gewoon hoe kan je in het reinen zijn met jezelf. Hoe kan je dit doen, hoe kan je dat doen. Ook gewoon om meer over mezelf te weten te komen. In plaats van dat ik alleen maar bezig was met wat heb ik fout gedaan. En dat is een stap die je niet meekrijgt op het moment dat je vast komt te zitten. Daar is geen geld voor, er is geen ruimte voor. En er zijn geen mensen voor die je dat kunnen meegeven. En ik denk oprecht dat dat een van de belangrijkste dingen is die een mens daadwerkelijk kan veranderen. Want de reden dat jij op zo'n plek terecht komt te zitten heeft te maken met dat er ergens in jouw verleden iets niet helemaal kloppende is geweest, waardoor jij keuzes hebt gemaakt, waardoor je nu uiteindelijk hier bent. Of je nou meeloopt met iemand, of dat je nou zwart begaafd bent, of dat je nou geen ruggengraat hebt, of dat je gewoon fucking dom bent en gewoon denkt bij jezelf, ik wordt het nooit, weet je, lang leven de vrijheid, blijheid. Nee, er is iets wat al vooraf dat gebeurt, heeft plaatsgevonden, wat je voor jezelf moet onderzoeken om erachter te komen, wie ben ik en ben ik dit überhaupt wel? En doordat ik echt met mensen vast kwam te zitten waarvan ik echt dacht van, maar jullie zijn echt criminelen. In de zin van, jullie hebben echt een hard knock life gehad van opgegroeid in buitenwijken, geen geld hebben, altijd gestroggeld hebben, altijd dit, altijd dat, altijd zus, altijd zo. En ik snap dan ook dat dat soort mensen dan weer vaak terugvallen in hun oude gereel. Maar ik was letterlijk het tegenovergestelde van.
Jij was op zoek naar die erkenning.
Ja.
En maar die heb je wel echt gekregen door het plegen van de delicten die je hebt gedaan.
Nee.
Zie je dat? Nee?
Nee, want de erkenning die ik heb gekregen, heb ik pas nu gekregen voor alles wat ik heb gedaan. Omdat ik er juist het beste van gemaakt heb, wat ik er nu van kan doen. Dat is de erkenning die ik wilde hebben.
Maar op dat moment voelde je het wel zo?
Nee, ook niet.
Ook niet.
Nee, want kijk, erkenning is een heel groot, maar echt een heel diepgaand woord. Hè? Van erkenning kan zijn in van alles nog wat. Erkenning kan zijn van als iemand tegen jou zegt dankjewel. Of iemand bijvoorbeeld jou een slaapplek aanbiedt of whatever, snap je? De erkenning waar ik nou op zoek was, was echt gewoon dat... ik wilde gewoon iets bereiken in mijn leven. Ik wilde gewoon iets neerzetten in de zin van, daar kan ik trots zelf op zijn. En het liefst wil ik dat zo neerzetten dat andere mensen daarover gaan praten.
Ja.
Dat heb ik nu pas omdat ik daadwerkelijk van het meest negatief iets positiefs heb gemaakt. En de erkenning daaruit krijg dat ik het goed heb gedaan. Snap je?
Ja. En wat ik ook nog wel interessant vind te weten, bereiden ze je in de gevangenis ook voor dat jij terugkomt in de maatschappij?
Nee.
In Engeland in ieder geval niet. In Nederland weet ik dat ze dat wel... Toch? Dat ze dat ambiëren.
Maar dat is het. Het wordt geambieerd.
Ja.
Betekent niet dat het gebeurt.
Maar je moet er ook open voor staan. Je moet ook open voor staan. Wil ik dat zij mij voorbereiden op de terugkomst in de maatschappij?
Nou, ik ga je verhaal vertellen. En ik ga ook niet vertellen of het nou in Nederland of dat het in Engeland is. Maar de grap van alles is dat de overheid... heeft er een bepaalde baat bij dat op het moment dat jij terugkeert in de maatschappij... dat jij recht hebt op bepaalde benefits. Dat heeft te maken dat je urgentie hebt op een woning... en urgentie hebt bijvoorbeeld op een uitkering. Of in Engeland heb je andere benefits, maar in Nederland heb je uitkering. Waarom? Omdat je namelijk als crimineel zijnde... op het moment dat jij die dingen niet krijgt...
val je weer terug. Ja.
Waardoor overheden dus gewoon zeggen... oké, wij willen een bepaald support bieden... Alleen dat support zorgt er juist voor dat mensen fucking lui worden. Denk van, ah prima, weet je, het wordt me het schoot ingeworpen en het hoeft verder allemaal niet meer. Ik ben het alleen niet eens met de hoeveelheid die ik krijg. Dus weet je wat, ik heb toch een basis. Laten we weer terugvallen in het oude gereel en dat gaan doen. Ja. Snap je? Kijk, dat is juist het hele punt van op het moment dat jij ambieert om mensen die hebben vastgezeten terug te zetten in de maatschappij. Leer ze dan over het feit van... je kan alleen terugkeren naar de maatschappij als je daadwerkelijk eerlijk bent over wat heb je fout gedaan. Wat ga je eraan doen om die fout die je hebt gedaan te herstellen? Kijk, of je nou een moordenaar bent, of dat je nou een pedofiel bent, of dat je nou een drugscrimineel bent, of dat je nou fraudeur bent. De oorsprong van jouw crimineel gedrag is dat jij niet eerlijk kan zijn over wie je daadwerkelijk bent. En als je echt eerlijk kan zijn over wie je bent, ja... en je bent dan nog steeds een gevaar voor de maatschappij... dan moet je gewoon daadwerkelijk opgesloten blijven. Maar ben jij echt gewoon eerlijk over wie je bent... en wat je doet en waar je voor staat... en dat heeft verder geen gevolgen voor de maatschappij... dan pas heb je de eerste stap daadwerkelijk gemaakt... naar gewoon terugkeren in. Want op het moment dat je eerlijk bent met jezelf... dan ben je eerlijk tegenover andere mensen. Dan heb je ook geen geheimen meer om dat op die manier zo te behouden.
En veel mensen zijn dus niet eerlijk... Die
nee.
Die zien dat
niet als... Dat heeft meer te maken met het feit dat je al een stempel krijgt.
Ja.
Dus je zit je straf uit. Vervolgens word je daarna nog een keer berecht. Zonder dat je daarvoor hebt gevraagd. Door de maatschappij. Ja. En de straf die je hebt uitgezeten is minder zwaar dan de straf die je krijgt. Die de maatschappij oplegt. Waarom? Omdat de straf die je krijgt zet je alleen uit. Die zit die uit met gelijkwaardige mensen die ook een straf uitzitten. Maar op het moment dat jij in de maatschappij komt... mensen weten niet wie jij bent. Mensen weten niet wat je hebt gedaan. Mensen weten alleen dat je hebt vastgezeten. Mensen horen dit, dat, zo, zo, zo. Maken daar een bepaald oordeel over. Dat hebben we allemaal onbewust en bewust doen we dat gewoon. Over elk onderwerp dat we wel kunnen bedenken... hebben we allemaal wel een bepaalde mening. Zonder dat we echt daadwerkelijk de duidelijkheid weten... en de diepgang van... is dat daadwerkelijk zo? Ik geef je een simpel voorbeeld. Ik was met mijn moeder was ik boodschappen doen. En ik denk dat ik net 2 dagen thuis was... en mijn moeder en ik staan gewoon bij het zuivel. En aan de andere kant van het rek hoor ik gewoon mensen roezemoezen over... maar hij zit toch vast, weet je? Mm-hmm. Ben ik ook gewoon naartoe gelopen. Heb ik ook al gezegd van... hey, jongens, luister, als je vragen hebt, mag ze best stellen, weet je? maar ga niet achterbaks, achter mijn rug om zitten praten... en hopen dat ik het niet hoor. Ja, natuurlijk super flabbergasted. Maar ik ben altijd vanaf het begin dat ik naar Nederland ben gekomen... vanuit Engeland altijd gezegd... ik ga gewoon dialoog aan met mensen... Weet je, van uiteindelijk, ik ben degene geweest die de fout heeft gemaakt. Niet iemand anders. Nooit gedwongen. Ik heb de keuze gemaakt. Dus ja, weet je, ik heb geaccepteerd dat mijn straf daar is geweest. Dat ik die heb gedaan. Ik heb het voordeel dat ik vervroegd naar Nederland mocht komen. Weet je, dat die afspraken er tussen landen zijn. Prima. ik ben mijn leven aan het opbouwen. Maar als je vragen hebt, moet je ze gewoon stellen. Want hoe ga je dingen veroordelen en beoordelen als je niet eens 5% van het verhaal kent?
Ja. Vertel je nog steeds mensen gewoon dat je in de gevangenis hebt gezeten?
Ja, zeker. En daarmee probeer ik ook mensen te meten naar mijn maatstaven. Omdat mensen zeggen altijd dat ik me moet aanpassen aan de rest. Maar ik heb de rollen omgedraaid dat mensen zich aanpassen aan mij. En dat heeft voor mij heel veel deuren geopend. Zoals bijvoorbeeld lezingen geven op universiteiten. Mijn eigen bedrijf, maar ook gewoon qua werk zoeken. Waarom? Omdat op het moment dat jij als crimineel zijnde op zoek gaat naar werk. Ja. En het eerste wat door jouw hoofd heen gaat. Ja, maar ze gaan me toch niet aannemen. Ik ben crimineel. Dus ja, waarom zou ik überhaupt op zoek gaan naar werk? Ik heb altijd gewoon gezegd van oké, luister, ik ga gewoon op zoek naar werk. Ik ga gewoon een baan erbij zoeken die bij me past, wat ik op dat moment leuk vind. Ik heb 2 weken thuis gezeten, waarvan een week ben ik bij mijn ouders gewoon weg geweest. Mijn ouders wilden me gewoon even de vrijheid laten proeven zoals die was. Dus we zijn een weekje weg geweest. Ben ik teruggekomen, heb ik gesolliciteerd, ben ik gewoon als kok begonnen. Gewoon eerst in de afwas, gewoon daarna gewoon mijn weg opgewerkt, gewoon in de keuken. Altijd eerlijk geweest over het feit dat ik heb vastgezeten. De enige, vind ik nog steeds de domste opmerking die ik naar mijn hoofd heb geslingerd, is goed. Oh, maar ja, oké, je bent crimineel, dus we laten je niet met een handy en een kassa lopen, want dat. Dat ik dacht, maar ik ben niet opgepakt voor het stelen van geld, maar voor het importeren van drugs. Weet je, groot verschil. Die paar tientjes die in de kas liggen, boeit me vrij mee. Maar dat terzijde. Maar altijd gewoon gewerkt. En na een half jaar was ik daar klaar, omdat ze hadden me een belofte gemaakt die niet waargemaakt kon worden. En toen ben ik gewoon gaan bellen. Dacht, ik ga de rol nu een keer anders omdraaien. Ik ga nu gewoon laten zien wat ik ben, wat ik kan en waar ik voor sta. Toen ben ik bij Florian Connect terechtgekomen in Hillegom. Die gasten spreken vandaag de dag nog steeds. Mijn kantoor zit ook bij hun in kantoor en zo. Alleen, zij zochten iemand. En ik was op zoek naar een baan, precies zoals zij dat hadden omschreven. Zij waren precies op zoek naar iemand met kwaliteit als dit. Tot de dag van vandaag weten we nog steeds niet hoe het internet ons heeft samengebracht. Want ik was ervan uitgaand dat ik vanuit de vacature gereageerd had. En zij hebben nooit die vacature online gezet. Dus ja, toeval moest gewoon zo zijn dat we elkaar troffen. En 3 maanden lang heb ik gewoon het achterste van mijn tong laten zien. Echt gewoon keihard gewerkt. En toen zeiden ze van, nou is goed, weet je. Je krijgt gewoon een contract voor onbepaalde tijd. Je kan hier gewoon blijven zitten, weet je. Leef je uit. En na 3 maanden dacht ik echt bij mezelf van, nou weet je wat. Die gasten zijn zo cool met mij. Rond de eind 30 ongeveer, begin 40 zijn ze. Van, jullie zijn zo cool met mij. Dan wordt het ook tijd dat ik gewoon eerlijk en cool ben met jullie. Dus ik zei al van, oké, jongens, voordat ik teken, ik heb nog wel wat te vertellen. Daarin kwam wel gewoon voor de eerste en de laatste keer in mijn leven dat daar echt gewoon het idee naar boven kwam. Ik moet mij verantwoorden, want ik heb vastgezeten. Dus ik had ze apart genomen. Ik heb gezegd, jongens, luister, ik heb vastgezeten. Dit, dat, zo. En zei ze, nou, je hebt niemand vermoord, toch? Nee. Oké, ben je er nu nog steeds mee bezig? Nee. Zeiden ze letterlijk van, wij gaan jou niet veroordelen over hetgeen wat jij hebt gedaan. Wij kunnen je alleen oordelen over hetgeen wat je nu doet. En de afgelopen 3 maanden, zoals wij je hebben gezien, je hebben meegekregen, heb je laten zien dat jij hier thuis hoort. Dus als jij je gewoon blijft gedragen en gewoon je ding doet zoals je nu doet, kun je hier voor de rest van je leven blijven zitten. Dat was voor mij ook echt gewoon het moment dat ik bij mezelf dacht, ik ga me nooit meer verantwoorden tegenover wie dan ook. Weet je, ik heb daar 5 jaar voor gewerkt. Tussentijds heb ik gewoon gesolliciteerd bij andere bedrijven, omdat ik ook gewoon wilde kijken of er meer in mijn mars zat dan alleen bij hun. Hebben ze me altijd heel vrij ingelaten. En elke keer werd er gevraagd, heb je vastgezeten? En dan vertelde ik, ja, ik heb vastgezeten. Ik heb dit en dit gedaan, maar ik heb dat gedaan om dat weg te kunnen strepen over wie ik vandaag de dag ben. En ik ben nog nooit afgewezen op het feit dat ik heb vastgezeten. Ik heb alleen de baan nooit aangenomen, omdat ik uiteindelijk bij die gasten wilde blijven. Omdat, ja, zij gaven me een thuis, zij gaven me een basis. Ik spreek ze nu nog steeds. Ze hebben me zelfs een kantoor aangeboden toen ik voor mezelf aan de slag ging. Van, joh, wij hebben ruimte zat, weet je. Kom gewoon hier. En af en toe moet je even wat voor ons gewoon shippen. Gewoon, of even in ontvangst nemen. Of een telefoontje opnemen. Of een telefoontje plegen. Maar je kan hier gewoon zitten. Weet je, ja. Dat.
Ja.
Dus ja, heb ik er vandaag de dag last van? Nee.
Maar het is meer omdat jij er zo mee omgaat. Je zou je ook kunnen voorstellen dat je daar wel last van hebt.
Ja, maar dat is met alle problemen die je hebt in het leven. Je hebt 2 keuzes. Ja? Op het moment dat je tegen het probleem aanloopt, mm-hmm. en meer keuzes heb je eigenlijk niet. Dus van, heb ik de mogelijkheid om een verandering te maken? Ja of nee? Bij ja moet je die verandering maken en moet je het eigenlijk zo gaan aanpassen dat die verandering passend is bij wat jij doet. Nee, dan moet je het accepteren dat het zo is, moet je het naast je neerleggen en moet je doorgaan met je leven en er verder niet meer mee bezig zijn. Ik heb de mogelijkheid gehad om die verandering te maken, maar die verandering zo aan te passen naar mezelf, dat ik daadwerkelijk ook heb kunnen zeggen van, ik ga me niet meer aanpassen voor mensen. Mensen kunnen zich aanpassen aan mij en op het moment dat ze zich niet willen aanpassen, zijn we geen juiste match. Dan kan ik daarna accepteren dat het zo is en kan ik gewoon weer door. En dat is met alles zo. Dat is met elk probleem zo. Het is niet alleen met dit, maar het is echt met alles zo. Alleen we willen niet zo denken, omdat het is te makkelijk gedacht. En alles wat te makkelijk is, lijkt in onze ogen altijd super moeilijk.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, dus jij bent een hele intelligente gozer, dat er mensen zijn die minder intelligent zijn, daar wel echt veel moeite mee hebben. En dat je dan vanuit de gevangenis dus niet echt een lessen daarin krijgt of daar wordt voorbereid.
Nee, klopt.
Dat wel, dat daardoor jongens sneller terugvallen in een patroon.
Maar,
wat ik dan ook alweer
kijk, weet je wat ook is? De verantwoording ligt ook gewoon bij jezelf, hè?
Zeker.
Gewoon heel
zeker.
Eerlijk. We kunnen wel zeggen van de maatschappij moet ons dit en dat aanbieden. Maar als het er niet is, is het altijd nog steeds aan jezelf. Ja. Maakt niet uit hoe dom je bent. Ja? Maar als jij ziet dat de eerste keer dat jij iets verkeerd doet, fout afloopt, waarom zou je dan nog een keer dezelfde keuze blijven maken? Dat is hetzelfde van een van de meest bekende uitspraken die we allemaal kennen. Van dat onze ouders vroeg tegen ons zeiden, verwarming kan je niet aanraken, want het is warm. Fuck it, we doen het toch. Klats, au, ja, kut. En je doet het daarna niet meer. Dat is letterlijk met alles wat we doen. Ook in het criminele gedeelte van op het moment dat jij iets fout doet, ga bij jezelf na, kun dit op een andere manier beter doen. En de enige optie die je kan doen, ja, doe gewoon normaal.
Waarom denk je dat heel veel mensen dat niet doen dan?
Mensen zijn bang. Mensen zijn bang om veroordeeld te worden of nog een keer veroordeeld te worden door de maatschappij. Mensen zijn bang dat ze niet meer thuis horen op de plek waar ze thuis waren, omdat de mensen in hun dichte cirkel anders naar hun gaat kijken. Gezichtsverlies. Je hebt schulden opgebouwd. Dus je denkt bij jezelf, nou, ik ga het maar op die manier doen, want dan ben ik er sneller van af. Ja, er zijn zoveel redenen waarom mensen gewoon niet bij zichzelf nagaan om het anders te doen, maar toch terug te blijven vallen. Ja, die kan ik je niet geven.
Nee. Oké, cool. Het is echt wel een heel groot onderwerp ook binnen de criminologie.
Ja.
Er komen echt heel veel dingen in terug in je verhaal. Ja. Wel tof om te horen.
Maar dat is het. Kijk, en dat is ook een van de mooiere dingen, vind ik, van een bepaalde studie volgen of je leven wijden aan het promoveren van een bepaald beroep, whatever, is dat je moet uitzoeken en nagaan waar ligt de kern van een probleem. Alleen bij criminelen ligt de kern niet in het algemene sectorgedeelte, want iedereen benadert op zijn eigen manier. Dus het is heel individueel waar je naar moet gaan kijken. En ja, tuurlijk, bepaalde richtlijnen zijn er echt wel. Je wordt gepest, misbruikt, whatever, dit, dat, zo. Gewoon de basis. Maar dat betekent niet dat er in die basis één daadwerkelijke richtlijn is waarmee je iedereen kan helpen of iedereen kan sturen. Dat is er niet. Dat maakt het super breed. En daarom is de vraagstelling dan ook van, hoe komt het dat mensen elke keer terugvallen? Daar is geen antwoord op. Want je kan die antwoorden alleen maar puur geven, individueel, per persoon die jij op dat moment bestudeert. Maar je kan het niet over een groep doen. En ik denk dat daar een grote fout gemaakt wordt, dat we op zoek zijn naar waar ligt het antwoord groepsgewijs. Maar niet individueel. En het is een individueel ding, waardoor uiteindelijk iemand compleet ontspoort, ja of nee.
Ja, dat vind ik een mooi antwoord.
Ja. Ik ben nog wel benieuwd, spreek je nog mensen met wie je vroeger omging? Spreek je die nu nog?
Nee. En de reden waarom is omdat wij zijn elkaar ontgroeid.
Heb je nog wel contact gehad met hun terwijl je vast zat?
Ik ben één keer benaderd geweest door een van die gasten met wie ik wat had lopen. Nee, dat zeg ik trouwens niet helemaal eerlijk. Ja, ik spreek nog steeds één iemand uit die oude periode. En dat is een jongen met wie ik vroeger eigenlijk een beetje ben gaan rollen. Een beetje gaan doen en zo. Komt ook uit het dorp waar vandaan kom, Hillegom. Het gewoon hele toffe gast. Heel chill. Niks mis mee met die gozer. Alleen, hij wist gewoon te stoppen op het juiste moment. En ik sloeg compleet door.
Ja.
En Dat is ook wel grappiger ervan. Mijn moeder geeft hem altijd de schuld ervan dat ik zo ver ontspoord ben geraakt. Terwijl mijn moeder aan het begin wel echt iemand nodig had om de zonnebok te zijn voor dit hele probleem. Alleen 2 jaar later zat Gan gewoon bij ons aan tafel met kerst. En dat jaar erop ook weer. Ja. En hij is nog steeds een van mijn dichtstbijzijnde vrienden die ik heb. En hij zit in dezelfde vriendengroep die ik nog steeds heb. En daar is nog steeds niks aan veranderd. En hij heeft gewoon een normale baan. En hij doet verder niks abnormaals. Ja, weet je, dat is de enige gast die ik nog spreek. Maar echt spreken uit de wereld zelf. Ja. Ben ik 1 keer benaderd geweest. Of ik misschien nog iemand kon connecten tussen 2 mensen. Dat ik zei van, nou, sorry, weet je. Ja. Ik wil je best zien, best spreken, maar gezien de omstandigheden lijkt het me niet verstandig dat wij vrienden zijn, weet je. Ik ben gewoon iemand, ik heb een ander leven opgebouwd.
Ja. En gedurende die tijd had je, je verdiende veel geld, denk ik, ja, als je in cocaïne handelt.
Laat ik het zo zeggen, ik heb veel geld gezien, maar dat is de fout die de meeste mensen maken, is dat het geld wat jij verdient, en dat is wat ik al eerder ook in deze podcast zei, is van... Wij legden gewoon ons deel ook weer in bij iemand anders.
Herinvesteren, ja.
Nou, niet herinvesteren. Het was meer gewoon van... de coke is nooit van jou. Ja? Dat is wat mensen denken. Jij koopt een kilo, maar die kilo die moet je wel investeren. Ja, dus die kilo is nooit van jou. En op het moment dat jij hem wegzet... Dan moet je A, een gedeelte overhouden waarvan je dan leeft. B, om een investering te kunnen doen. En B, altijd iets achter de hand te houden. Voor mocht er bijvoorbeeld, zoals het bij mij gebeurd is... 1 keer wat fout gaan. Dat je altijd cash hebt. Maar wat die gasten vandaag de dag doen. Verbras. Op het moment dat we een dik deal gemaakt hebben. Laten zien hoeveel geld je hebt. Daarvan is niks van jou. Maar ja, dat laat je niet zien natuurlijk. Want het gaat om je image wat je hebt naar buiten. Dus je imago wat je wil creëren. Van dat je een kingpin. Dat je echt een druglord bent. En dat je in Zuidoost bij je moeder nog ergens een slaapkamertje hebt. Snap je? Dat ziet niemand. Maar het is echt puur wat mensen zien. Dus ik heb veel geld gezien. Ik heb ook wel wat geld gehad. Maar zoals ik al zei, ik deed nooit om het geld. Ik deed puur echt alleen maar voor de erkenning die ik kreeg. En respect van andere mensen. Dat ik nooit materialistisch ben geweest. Dus ja, ik had mijn rijbewijs ook pas op mijn 25e. Terwijl ja, we deden transport door Europa. Maar er was altijd wel iemand met de rijbewijs. Snap je?
Zat jij zelf ook echt bij die transporten?
Wij gingen gewoon met transport mee, inderdaad, ja. Dus wij zaten zelf nooit in een vrachtwagen of wij reden er nooit mee. Yeah. Maar altijd wel achteraan blijven rijden om te kijken of er niet ergens shit gebeurde wat niet afgesproken was. Om in ieder geval voor te zorgen dat daadwerkelijk transport aankwam.
Yeah.
Oké, okay, dan heb ik nog één laatste vraag, denk ik. Stel je zou de tijd kunnen terugdraaien, zou je dan dezelfde keuzes maken?
Ja, ik zou echt niks, maar dan ook niks anders doen. En dat heeft puur gewoon te maken met het feit dat als ik kijk naar het leven wat ik op dit moment leid, het leven dat ik heb gehad en wat er op dit moment voor mij in het verschiet zit, waarom zou ik mijn leven anders leiden? Waarom zou ik het anders opnieuw moeten doen? Weet je? Ik heb prima leven gehad. Ik heb alleen gewoon weer echt mega veel leergeld moeten neerleggen en dat moeten bekopen met mijn eigen leven door mijn vrijheid op te offeren, maar... Als ik zie wat er op dit moment gaande is met mijn eigen bedrijf, met de lezingen die ik geef, een boek wat er aan gaat komen. Ja, weet je, why?
Ja.
Je kan geen spijt hebben van de dingen die er al zijn geweest. Je kan alleen gewoon kijken hoe je dingen op een andere manier beter kan doen.
Ja, heel tof. Je zei in de lezing, gaf je als laatste ook een quote van dat je iedereen wel een poosje in de gevangenis zou toewensen.
Ja.
Het is gewoon puur om...
Maar dat is het letterlijk zo van... hetgene, en dat is ook misschien een van de redenen waarom veel mensen reizen vandaag de dag. Van, we zijn allemaal op zoek vandaag de dag naar wie we zijn en waar we thuis horen. Snap je? Alleen we krijgen niet de mogelijkheid om dat te doen. Op het moment dat jij opgesloten zit met jezelf, is het eerste wat jij niet meer ziet, is tijd. En dat is het grootste aspect waar wij vandaag de dag tegenaan lopen, tegen tijd. Alles is tijd gebonden omdat tijd is geld. Letterlijk. Zo is de hele economie gebouwd. Maar tijd bestond niet toen de mens er was. Tijd hebben we zelf gecreëerd. En doordat ik daadwerkelijk vast zat en het eerste wat ik heb gedaan is tijd gebannen heb uit mijn leven, ben ik ook veel ruimer en veel dieper gaan nadenken over wat de mening is van mijn eigen leven. Waardoor ik ook zei inderdaad op de lezing van als ik een wens mag doen voor iedereen, dan hoop ik echt serieus dat iedereen een keer vast komt te zitten. Waarom? Zodat ze gaan nadenken en gaan realiseren hoe of wat. Het is een fucked up wens die ik andere mensen geef, maar de boodschap die erachter zit is heel krachtig. Omdat heel veel mensen kunnen nog steeds niet op zichzelf alleenstaand de wereld tegemoet gaan. Zijn heel erg bang om dit of dat te hebben. Kijk maar bijvoorbeeld naar het Instagram. Kijk maar bijvoorbeeld naar Facebook. Kijk naar alle social media. Alle social media is er zo ingericht dat jij individueel nog steeds niet jezelf echt zo naar buiten kan brengen wat je wilt. Tenzij je in het extreme treedt waarin andere mensen echt denken, wow, dat gaan we volgen. Maar mensen volgen liever dan dat ze willen leiden. En dat zie je met alles zo. Waardoor heel veel mensen ook gewoon vermoeite hebben met van keuzes maken. Studiekeuzes bijvoorbeeld. Of woonplek. Of vriendenkeuzes. Of shit kopen waar ze eigenlijk niks mee hebben om andere mensen te impressen. Allemaal dat soort dingen. Omdat ze niet voor zichzelf kunnen kiezen waar zij zelf in staan of wie zij daadwerkelijk zijn. Dus ja, mocht ik de wens nog een keer kunnen doen en voltooien, hoop ik echt dat de mensen die zo hard een struggle hebben, echt gewoon leren. Blijf bij jezelf, ben jezelf en accepteer van wie je bent.
Oké,
okay, mooie laatste woorden om mee af te sluiten.
Ja, dan heel erg bedankt voor dit mooie gesprek.
Ja, dames en heren, dat was hem dan, de 5e aflevering van de podcast Climoloog. Wat een inspirerend verhaal. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Joël en ik vonden het enorm interessant. We willen Doevan ook bedanken voor zijn tijd. Als jullie vragen hebben voor ons, kunnen jullie ons bereiken via de sociale media, via Instagram en Facebook. En jullie kunnen ons mailen via podcastkimoloog@gmail.com. Tot snel!